Doopdiensten zijn altijd de meest spannende diensten om te spreken. Het zit vlakbij. Dus ik ben nogal bewegelijk, dus ik wil nog wel eens dit doen en zo. Dus als ik er dichtbij kom, geef even een seintje alsjeblieft. Wat zeg je? Jij staat achter me. Ja.
Figuurlijk.
Ja. Goed. Mensen, wat een mooie dienst vandaag weer mogen we hebben. Heerlijke liederen om te aanbidden, God te loven, God te prijzen. En het feest te vieren dat 11 mensen zich hebben opgegeven om gedoopt te worden. 11 mensen. En ja, dat mag. En ben ik het? Ik heb dat ook. Heb ik jou? Nee, toch? Oké. Mijn baard, zeg je dat? Dat denk je. Oké. Is het zo beter? Voor nu? Oké, ik moet stil blijven staan. Heerlijke dienst om 11 mensen straks te mogen gedoopt zien worden. De keuze die ze hebben gemaakt voor de Heer Jezus. En ik was erover aan het nadenken, ook in de afgelopen week. En ik dacht, hoe gaaf is het dat mensen de keuze maken om zich te willen laten dopen, om Jezus te volgen. Om bij God te willen horen, om de weg te gaan die God wijst. En tegelijkertijd het besef hoe moeilijk het is om daarna de dingen los te laten van de wereld en ook echt achter Jezus aan te gaan. Het is een van de redenen dat we besloten hebben om meer handen en voeten te geven aan een Bijbelse opdracht. Namelijk niet om meer kerkleden te maken, maar om discipelen te maken. Want discipelen leren wat het betekent om Jezus te volgen en wat het betekent om bij God te willen horen. De eerste avond die wij hadden, ik denk vorig jaar was dat, augustus, september, er waren ook ruim 80, 90 mensen. Daar waren we heel dankbaar voor, mensen die gedoopt waren. En die avond was een informatieavond. En de afgelopen week hadden we de tweede informatieavond om te laten weten wat gaan we nou doen. En tot mijn grote schrik waren er 16. En ik wil het toch benoemen. Niet om schuld te prediken, maar wel om het belang nog een keer aan te stippen. Hoe belangrijk het is dat je bereid bent om een discipel van Jezus te willen zijn en te leren hoe je wandelt achter Jezus aan. Dat kan natuurlijk op allerlei manieren. Als je het maar doet. En een van de dingen die mij enorm op mijn hart komt de laatste tijd, misschien ook uit gesprekken met mensen die soms vragen, hoe werkt dat nou in een doopdienst? Er komen allerlei mensen straks naar voren, die willen zich ook spontaan laten dopen. Is er een gesprek met mensen? Ja, dat gesprekje dat hebben we. Vooraf. En wat gebeurt er dan in het bad als de muziek speelt? Nou, daar worden de vragen gesteld. Geloof jij dat Jezus de Zoon van God is? En geloof je dat Hij voor jou is gestorven? En ben je bereid om de wereldse dingen achter te laten en Jezus te volgen? En daar moet een ja op komen. En op grond van je geloof en van je getuigenis word je dan gedoopt. En dat is iets tussen God en degene die gedoopt wordt. En dat is zo'n belangrijk besluit dat ik soms ook, en juist ook in een grote gemeente als deze, waar veel activiteiten zijn, en een wereld die heel veel van ons vraagt, qua werk, qua school, qua alles. Hoe kunnen we met elkaar een modus vinden om zo te leven dat Christus in ons zichtbaar wordt? Dat de heiligheid van God ook voorop blijft staan. Sommige van ons komen uit tradities waar God wordt neergezet als de heilige God die ook toornig is, om het maar even met een ouderwets woord te zeggen. Die toornt over de zon. En een beetje als antwoord daarop zijn wij als, noem het maar even, evangelischen, vaak een beetje geneigd om de andere kant op te leunen en te zeggen, ja, maar God is ook liefde. God is liefde en hij is, soms hoor ik mensen ook zeggen, hij is papa. En dat is ook wat de Geest ons laat zeggen. Hè? De Heilige Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En hij roept Abba, Vader. Abba is Aramees voor papa. Dus dat is dat intieme. Maar als we alleen maar een kind van God willen zijn en bij papa op schoot willen zitten, dan groeien we niet op tot volwassen volgelingen van Jezus die het koninkrijk van God zichtbaar mogen maken in deze wereld. En een van de sleutels die voor mij daarbij zit is, hoe kijken wij nog naar God? Als ouderen? Hoe leven wij dat voor aan onze kinderen en onze kleinkinderen? En hoe kijken we dan als jongeren en de kinderen die nu weg zijn? Hoe kijken we dan naar God? Wie is God voor jou? En is er nog zoiets als, met een, ook weer een ouderwets woord, is er nog zoiets als de vrezen des Heren? De vrezen voor God. En dan bedoel ik niet dat je in die zin bang moet zijn voor God, maar wel respect en eerbied moet hebben voor deze God. En dat stuk komt naar mij persoonlijk steeds vaker toe. En voor mij, ik merk het ook in andere gemeenten in het land. Ik merk dat God iets aan het doen is, ook weer om zijn grootheid en zijn heiligheid zichtbaar te maken. Het Bijbelboek Jesaja, daar kom ik vandaag, begin ik daaruit. Het Bijbelboek Jesaja is eigenlijk een boek dat bestaat uit 3-4 delen. Maar als je hem heel grof samenvat, zou je kunnen zeggen, Jesaja 1 tot en met 39 gaat over het oordeel wat aangezegd wordt aan Israël als zij zich niet bekeren. Niet bekeren van het aanbidden van afgoden. Niet bekeren van het datgene doen waarvan God heeft gezegd, ik wil niet dat je dat doet. Jesaja mag dat verwoorden naar Israël toe. En eigenlijk is daar het aanzeggen van het oordeel, ook het aanzeggen van een ballingschap die eraan zit te komen, maar tegelijkertijd een uitzicht geven op de mogelijke verlossing die ook gaat komen daarna. Er zit ook hoop in. En dan vanaf hoofdstuk 40... zien we plotseling dat de toon verandert. Het begint dan met de woorden troost, troost mijn volk, zal God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem, roep het toe dat haar strijd is vervuld, dat haar ongerechtigheid is verzoend. En dan wordt er iemand opgevoerd, waar staat een stem van iemand die roept in de woestijn, bereid de weg van de Heere, maak recht in de wildernis, een gebaande weg voor onze God. Het zijn exact de woorden die 4 evangeliën dan wel over Johannes zeggen. De eerste 3, Matthäus, Marcus. Mat, moet ik zeggen. Mat, Mark en Luk. En Joh. Johannes, die schrijft dat Johannes de Doper dat zelf zegt. Dat is zo belangrijk dat Johannes de Doper als het ware al wordt opgevoerd in het Nieuwe Testament, maar wordt genoemd met de woorden die hier staan in Jesaja 40. En dan staat er ook dat de heerlijkheid van God, van de Heere zal geopenbaard worden. En alle vlees tezamen zal het zien, want de mond van de Heer heeft het gesproken. De glorie van God zal zichtbaar worden. Dat is het uitzicht wat eigenlijk al komt. Eigenlijk zie je vanaf hoofdstuk 40 het evangelie, zoals wij dat kennen in het Nieuwe Testament, al zichtbaar worden. En dan gaat het door. En dan komt een stuk wat ik eigenlijk wil gaan lezen met jullie. Dat staat in Jesaja 40 vanaf vers 12. Jesaja 40 vanaf vers 12. Wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten? Of van de hemel met een span de maat genomen? Of het stof van de aarde in een maatbeker gevat? Of de bergen gewogen op een waag? Of de heuvels op een weegschaal? Wie heeft de geest van de Heere gepeild en wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Met wie heeft hij beraadslaagd dat hij hem inzicht zou geven, hem het pad van het recht zou leren, hem kennis bij zou brengen of hem de weg van veel verstand zou doen kennen? Zie, de volken worden beschouwd als een druppel aan een emmer, als een stofje op de weegschaal. Zie, hij heft de eilanden op als fijn stof. De Libanon is niet genoeg om te branden, zijn dieren zijn niet genoeg voor het brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem. Ze worden door hem beschouwd als minder dan niets en als leegheid. Met wie zou je God willen vergelijken? Op welke vergelijking zou je op hem toe willen passen? De vakman giet het beeld, de edelsmid overtrekt het met goud, smeet er zilveren kettingen voor. Wie te arm is voor een hefoffer, kiest een stuk hout dat niet kan verrotten. Hij zoekt een kundig vakman voor zich uit om een beeld te vervaardigen dat niet wankelt. Weet u het niet? Hoort u het niet? Is het u vanaf het begin niet bekend gemaakt? Hebt u niet gelet op de fundamenten van de aarde? Hij is het die zetelt boven de omtrek van de aarde, waarvan de bewoners als sprinkhanen zijn. Hij is het die de hemel uitspant als een dunne doek en uitspreidt als een tent om in te wonen. Hij is het die de vorsten tot niets en rechters van de aarde maakt tot leegheid. Ja, ze zijn niet geplant, ze zijn niet gezaaid. Hun afgehouden stronk wortelt niet in de aarde. En ook als hij op hen blazen zal, zullen zij verdorren en een storm neemt hem weg als stoppels. Met wie zou je mij willen vergelijken? Of aan wie ben ik gelijk? Zegt de Heilige. Sla uw ogen op naar de hemel, omhoog en zie wie deze dingen gemaakt heeft. Hij is het die hun leger voltallig tevoorschijn brengt en ze allebei namen roept. Door zijn grote vermogen, zijn sterke kracht ontbreekt er niet één. Nou, hier laat ik het even bij. Met wie wil je mij vergelijken? Zeg? Met wat? God heeft aan het begin gestaan van alles. Hij is de eeuwige, hij is degene die de aarde maakte, die de sterrenhemel maakte, die de maan en de zon aan de plaats zette. Alles wat daar nog voorbij is, alles heeft hij gemaakt. Hij is de schepper van alles. En hij heeft alles goed gemaakt. En toen hij de mens had gemaakt, was het zelfs zeer goed. Het was zeer goed. En dan vervolgens komt er een heel verhaal over de zondeval. En over mensen die gebroken schepping raken. Die dood door de zonde zijn. En die uit het paradijs moeten en daar moeten gaan leven. En nou ja, om een heel lang verhaal wat korter te maken. Op een bepaald moment heeft God gezegd: ik wil dat deze mensen weer met mij gaan leven. En ik zal ervoor zorgen dat ze weer heel gaan worden. Dat ze weer gaan worden zoals ik het bedoeld heb. Dat ze weer gaan leven zoals ik het gevraagd heb. Zoals ik het verlangd heb. Zoals ik het gedroomd heb en gezien heb. Ik wil mensen weer gaan brengen in hun bestemming. En hun bestemming is niet de bestemming die zij voor ogen hebben misschien, maar het is de bestemming die ik voor ogen heb, omdat zij met mij zullen leven, aan mijn hart. God zegt, ik ben de Heilige. Ik ben de Heilige en ik geef mijn eer aan niemand anders, zoals we 2 weken geleden ook hoorden. Ik geef mijn eer aan niemand anders. Ik wil dat jij gaat leven en een naam voor mij maakt en niet gaat leven om te proberen een naam voor jezelf te maken. Want als je een naam voor jezelf maakt, dan zal ik gaan verspreiden en de taal verwarren. Maar als je mij een naam maakt, dan zal ik gaan zegenen. En dan zal ik doen toevoegen. En dan zal ik jou een naam maken. Dat is God. En wat wij vaak doen in onze gebrokenheid en ook in onze manier van leven hier in de wereld. En we doen het allemaal, ik ook. Wat we doen is, wij proberen een beeld van God te krijgen, wie God is. En proberen daarna vervolgens elkaar te vertellen, dit is hoe God is. We proberen te vertellen, dit is wat God mooi vindt en niet mooi vindt. Deze liederen, die muziekinstrumenten, dit is wat God mooi vindt. En dan is het, nee. Dit, is dat waar het over gaat? Waar het God om gaat, is hoe is je hartsgesteldheid? Hoe kijk je naar elkaar? Hoe kijk je naar de wereld? Hoe kijk je naar mij? Ben je bereid om je ogen op mij te richten en van mij te verwachten? Ben je bereid om alles los te laten van jezelf en aan mij te geven, zodat ik jou heel kan maken en jou kan gaan brengen in de bestemming die je bedoeld hebt voor jouw leven? Met wie wil je mij vergelijken? Welk beeld wil je van mij maken? Voor je het weet zijn wij bezig om een beeld van God te maken waarvan God heeft gezegd, dat moet je nou juist niet doen. Je moet geen afgodsbeelden maken. Je moet je voor die niet buigen. Je moet die niet eren. En toch doen we het vaak ook. Misschien niet heel letterlijk, zoals het hier staat. Dat er afgodsbeelden worden gemaakt van goud en overtrokken wordt. En dat er zilveren kettingen voor zijn. Of als het te duur is, dan kies je een stuk hout wat niet kan verrotten. En dat draag je met je mee. Eigenlijk wat er dan gebeurt, is je maakt jezelf een god. En wat wij vaak doen, is wij maken een beeld van God. Wat geen recht doet aan wie God werkelijk is. Wie is God voor jou? Heb je jezelf wel eens afgevraagd? Als ik vandaag zou komen te overlijden. Kan ik dan voor zijn troon staan? Kan ik hem in de ogen kijken? De heilige God. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De God en Vader van Jezus Christus. Kan ik hem in de ogen kijken? Met wie zou je God willen vergelijken? Kunnen we beseffen dat God een God is die ons heeft geschapen naar zijn beeld en zijn gelijkenis? En kunnen we, als we dat al doen, ik zeg niet dat iedereen dat doet, maar als je dat doet, kunnen we ophouden om een God te maken in ons beeld en ons gelijkenis. Want dat zijn afgoden. Is dat nou een tekst om over te spreken in een doopdienst? Ik dacht dat we een feest hadden vandaag. Juist is dit te noemen in een doopdienst. Juist is het zo belangrijk dat wij beseffen wie God werkelijk is, hoe heilig hij is. De grootheid van God komt naar voren in zijn heiligheid. En ik denk dat heel veel van ons, ouderen misschien ook, maar ook jongeren, niet een idee hebben. Wat betekent het dat God heilig is? Dat hij de God is die macht heeft over leven en dood. En die heeft gezegd dat als je niet bij mij hoort, dan ben je dood. Maar als je bij mij hoort en als je tot mij komt, dan zul je leven vinden. Zijn we nog in staat om het woord te lezen zoals het er staat en met elkaar te bedenken of zelf voor jezelf te bedenken, dat is het belangrijkste misschien nog wel. Voor jezelf te bedenken, ben ik in staat om voor deze God te verschijnen? Zo niet, dan is het zaak dat je je bekeert en dat je je zonde beleidt en dat je knielt en buigt voor deze God. Ja, maar ik ben toch een kind van God? Ik geloof toch in de Heer Jezus? Ja, ja. Ik heb me toch laten dopen? Fantastisch. Maar nu dan? Hoe vraagt God dan dat je leeft? Hoe ziet jouw leven eruit? Hoe ziet mijn leven eruit? Kan ik ook aan mezelf vragen. Ben ik werkelijk een getuige van de grootheid en de heerlijkheid van God? En wat er zo mooi is, dat even later in Jesaja. In Jesaja hoofdstuk 57 deze woorden staan. Die grote heilige God laat Jesaja ook dit zeggen. Vers 15. Want, zo zegt de hoge en verhevene, die in eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoge hemel en in het heilige en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederige en om levend te maken het hart van de verbrijzelde. God zegt, ik ben heilig, mijn naam is heilig en ik woon in het heilige en ik woon boven in de hemel. Dat is mijn woonplaats. Maar ik woon ook, zegt hij, bij de nederige en bij de verbrijzelde van hart. Niet bij de hoogmoedige. Niet bij de, kijk mij eens, een mooi leven leiden, ik ben natuurlijk goed genoeg. Nee, ben jij nog nederig? Ben jij bereid om in alles afhankelijk te zijn van God en jezelf als het ware neer te leggen als een offer voor hem en te zeggen, Heer, hier ben ik. Nederigheid wil niet zeggen dat je over je heen moet laten lopen door andere mensen. Nederigheid betekent dat je in alles afhankelijk bent van God. Dat is wat Jezus zei. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Jezus was dat al. En leer van mij, zegt hij, dat ik het ben. En als je het van mij leert, moet jij gaan leren dat ook te doen. Dat is discipelschap. Dat is Jezus willen volgen. Dat is leren hoe Jezus is. En als je leert hoe Jezus is, ga je ook leren hoe de Vader is. Jezus zei, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Ik en de Vader zijn één. Dus als Jezus zegt, ik ben zachtmoedig en nederig van hart, wat zegt dat dan over de Vader? Dat hij ook nederig is en zachtmoedig. Dat hij niet hoogmoedig is en trots. Dat is wat de duivel doet. Hoogmoed en trots hoort bij de duisternis. Nederigheid, zachtmoedigheid hoort bij het koninkrijk van God. En God zegt bij mensen die zo zijn, daar wil ik wonen. Daar wil ik wonen. En de grootste stap die je kunt nemen om die nederigheid voor God zichtbaar te maken is door te knielen bij het kruis van Golgotha, daar je zonde te belijden en te zeggen, Heer, ik ben het niet waard, ik ben het niet waard, maar ik kniel bij het kruis. Ik geef mijn leven aan u en ik geloof dat u de Zoon van God bent. En ik geloof dat u voor mij bent gestorven. En ik geloof dat mijn zonden zijn vergeven door uw offer. Leer mij leven door uw geest. Leer mij leven. Een leven wat u beloofd heeft dat ik zal krijgen. Psalm 25 zegt het volgende. Wie is de man die de Heere vreest? En mag je ook vrouw neerzetten. Wie is de man of de vrouw die de Heere vreest? Hij onderwijst hem of haar in de weg die hij of zij moet kiezen. Zijn ziel overnacht in het goede. Zijn nageslacht zal de aarde bezitten. En dan komt dat vers 14, dat is zo mooi. Luister goed, het staat niet op het scherm, maar probeer het voor jezelf of mee te lezen in je Bijbel. Te onderstrepen. Vers 14, vertrouwelijk gaat de Heere om met wie hem vrezen. Zijn verbond maakt hij hun bekend. Vertrouwelijk gaat de Heere om met wie hem vrezen. Je moet voorstellen dat je zo'n eerbied en respect voor God hebt, dat je nederig bent en weet, jij kunt niet bestaan van jouzelf in de nabijheid van God. En je hebt iemand nodig die jou daar brengt. En dan zegt de Bijbel, Gods woord, God zelf zegt. En juist met diegene die mij zo vreest, wil ik vertrouwelijk omgaan. Als jij vertrouwelijk met God wil leren omgaan en leren kennen wie hij werkelijk is, begin dan door hem te vrezen. Begin door eerbied en respect te hebben voor hem. En je zult steeds meer gaan ontdekken dat als hij dan met jou om wil gaan wie hij werkelijk is. Je zult steeds meer gaan ontdekken wie hij is, maar ook wie jij bent. En hoe groot hij is en hoe klein jij bent. Hoe heilig hij is en hoe zondig jij van nature bent. Maar hoe meer je met hem omgaat, hoe meer je zal worden geheiligd en zal je gaan lijken op hem. In die intimiteit, maar hoe kom ik dan in die intimiteit? Nou, daarvoor heeft God zijn Zoon gegeven. En daarvoor heeft God zijn geest gegeven. Ezechiël spreekt wat woorden tot Israël over het herstel van Israël. En die woorden hebben de laag in de eerste plaats voor Israël, maar heeft ook een laag voor ons. En er staat het volgende in vers 25. Ik zal rein water over u sprenkelen, u zult rein worden van al uw onreinheden. En van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Lekker om het uit te spreken zo. Moet je af en toe thuis maar eens doen. Van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven. Een nieuwe geest in uw binnenste. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven en ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt. Ik zal je een ander hart geven. Ik zal je reinigen. Ik zal alles van je wegdoen. En ik zal je mijn geest geven, zodat je door mijn geest gaat leven zoals ik dat van jou vraag en verlang. Je kunt alleen maar leven naar Gods wil door de geest van God. En hoe ontvang je de Heilige Geest? Hoe ontvang je de Heilige Geest in jouw leven? Dat kan maar op één manier, dat is door Jezus aan te nemen als jouw verlosser, als jouw redder, als jouw Heer en Heiland, als de Zoon van God die voor jou is gestorven en is opgestaan. Als je Hem aanvaardt, Gods Zoon in jouw leven, dan zal Gods Geest vaardig over jou worden en zal jou gaan leiden door het leven heen. En zal jou gaan heiligen en heiligen en heiligen. En je zult struikelen, je zult vallen, en je zult opstaan, en je zult leren en je zult weer verder gaan. Op een bepaald moment komt er een geestelijk leider bij de Heer Jezus. Hij had dingen over hem gehoord en gezien. Hij was een farizeer en zijn naam was Nicodemus. Dat staat in Johannes hoofdstuk 3. En dan staat er dit. En deze kwam 's nachts naar Jezus en zei hem, Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als een leraar. Niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, voorwaar, voorwaar. Ik zeg je, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? En Jezus antwoordde, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit vlees geboren is, is vlees. Wat uit de geest geboren is, is geest. Jezus zegt hier tegen Nicodemus, om het koninkrijk van God binnen te gaan, moet je opnieuw geboren worden. Je kunt het niet zien en niet binnengaan als je opnieuw geboren wordt. En ik las laatst een stuk hierover en dat trof mij. Omdat wij altijd vanuit ons besef probeerden iets te verklaren wat Gods woord zegt met de wijsheid die je op dat moment ontvangt van de Heilige Geest. En plotseling ontdekte ik dat deze hele context, dat ik eigenlijk een deel daarvan nooit zo goed begrepen heb. Je moet je voorstellen, Jezus wandelde daar, hij was met een fariseer, Nicodemus, hij was dus in een hele Joodse context. En hij zegt in die Joodse context, wil je het koninkrijk van God zien, dan zul je opnieuw geboren moeten worden. Nu kende het Joodse geloof, kende momenten van opnieuw geboren worden. Dat zei men dan ook. Dat God in twee gevallen voor heidenen, namelijk als een iemand die geen Jood was, zich bekeerde tot het Jodendom, dan was je opnieuw geboren. Of als een heiden tot koning werd gekroond, dat was opnieuw geboren. Maar voor de Jood gelden vier andere momenten. En de eerste was de bar mitzwa, de 13-jarige leeftijd. Als de jongetjes werden besneden en volwassen werden voor de wet. Het tweede is wanneer een Joodse man gaat trouwen. Ook dat is een opnieuw geboren worden. Het derde, eigenlijk dus het vijfde punt in totaal, maar voor een Joodse man de derde, was als hij werd erkend en ingezegend als een rabbi, als een leraar. En de vierde, het laatste, was als hij ook nog een keer een school ging leiden, een rabbijnse school ging leiden, dat was ook opnieuw geboren worden. Deze gelden allemaal voor Nicodemus. Hij had die vier, die eerste twee golden niet voor hem, die vier had hij doorlopen. Hij was een leraar voor velen. Hij had die bar mitzwa ondergaan. Hij was gehuwd. Al deze dingen kwamen bij elkaar. En het is geen wonder dat Nicodemus zei, ik heb dit allemaal toch gedaan, hoe kan ik dan opnieuw geboren worden? Moet ik dan weer opnieuw beginnen? En dan zegt Jezus, nee, want dat is in het vlees, maar in de geest is het anders. Want het koninkrijk van God is geestelijk en wil je het kunnen zien, dan moet jij geestelijk worden. En je kunt alleen maar geestelijk worden als je opnieuw wordt geboren. Namelijk dat jij jouw vleeselijke dingen aflegt en de geestelijke dingen aanneemt. Wanneer je het wereldse laat gaan en het goddelijke aanneemt. En dat is precies wat er gebeurt op het moment dat je hier in het doopbad stapt. Dan zeg je, ik laat de wereld achter mij en ik wil Jezus gaan volgen. Ik ga onder water en ik ga daarmee gedoopt worden in de dood van Christus. En op het moment dat ik weer uit het water omhoog kom, dan ben ik een nieuwe schepping. Dan ben ik met hem opgestaan, ontvang ik de Heilige Geest om te leven op een manier zoals hij dat van mij vraagt. Het doopbad is niet wedergeboorte. Het aannemen van Jezus en de Heilige Geest die in jou komt en nieuw leven inblaast in jou, dat is wedergeboorte. Maar alles wat daar verder uit voortkomt, de doop en de wandel daarna, dat is een leven wat hoort bij een nieuw leven en een wedergeboorte. Een leven waarvan je steeds intiemer omgaat met Jezus. En door Jezus met de Vader en dat je steeds meer gaat zien hoe groot en hoe heilig hij is. En hoe jij hem nodig hebt in alles, dat maakt je steeds nederiger en zachtmoediger. En het is allemaal omdat God niet alleen maar groot is in zijn heiligheid, maar ook groot is in zijn liefde. En die twee mag je nooit tegen elkaar uitspelen. Je mag nooit zeggen, oh, dat een is me veel te streng, God is liefde. En je mag nooit zeggen, nou, we praten alleen maar over liefde. We gaan echt alleen maar over Gods heiligheid hebben. Want dan raak je uit onbalans en ga je God tekort doen. En ga je weer een beeld van God creëren van wie hij niet is. Dan ga je een God maken die past bij jouw opvattingen. Bij jouw ideeën. Bij jouw manier van leven. Je kunt God niet veranderen in jouw beeld. Je kunt alleen maar jezelf laten veranderen naar Gods beeld. Veranderen naar het beeld van Jezus. En de eerste stap is die stap van geloof, is die stap van bekering, is die stap van zeggen, ik stop met het leven wat ik nu leef. En ik wil Jezus gaan volgen en ik stap het doopbad in. En lieve mensen, als je hier nu zit en je hoort deze woorden en je denkt, ja, dit geldt ook voor mij en ik moet eigenlijk mij bekeren daarvan en ik moet een stap maken, ik ben nog niet gedoopt, dan mag je je vanmorgen laten dopen. Je mag gewoon naar voren toe komen, naar een van ons. En je mag het doopwater in. Want dat is wat God, die heilig is en vol liefde voor jou, heeft bereid. Dat is wat hij van jou vraagt en wat hij jou aanbiedt. Het enige wat jij moet doen, is bereid zijn de wereld los te laten. En de manier van leven zoals dat in de wereld is. Op alle gebieden. Als het gaat over financiën. Als het gaat over hoe ga je met elkaar om. Als het gaat over hoe spreek je over elkaar. Als het gaat over roddelen. We hebben het heel vaak over grote zonden die zichtbaar zijn. Maar hoe zit het met roddelen? De Bijbel zegt, als je roddelt over de anderen, dan ben je eigenlijk gelijk aan een moordenaar. Want je bent iemand geestelijk aan het doodmaken. Stop daarmee. Maar stop ook met die andere dingen. Seksualiteit heeft God gegeven in een huwelijk. Niet daarbuiten. De wereld zegt dat het anders is. Maar God zegt, nee, ik ben de heilige God. En dit is wat ik bedoeld heb, het huwelijk is heilig. Daarin zal het zijn. En als je op een andere manier daarmee omgaat, stop daarmee. Belijd je zonde. Dit, die stap die je maakt in een leven met Jezus, vraagt volledige overgave. Ben je dan volledig volmaakt als je eenmaal hierin stapt en weer eruit komt? Nee. Maar dit is wel de eerste stap op weg naar. Als je altijd maar voor ogen houdt dat de stap die jij maakt een stap is voor het aangezicht van die grote heilige God, die vol liefde naar jou kijkt, maar wel zegt, Dit is het leven wat ik van jou vraag. Jezus zegt, volg mij. Volg hem dan ook. In alles. In alles. Amen. Amen. Ik wil graag een gebed uitspreken en daarna geef ik het over aan jou, Dick. Ik merk als ik over deze dingen spreek, dat ik soms wat gepassioneerd kan raken en misschien wat strenger eruit zie dan dat ik eigenlijk ben, hoor. Maar ik merk ook wel dat het wel een boodschap is die wel belangrijk is. En doe ermee wat voor jou nodig is. En tegelijkertijd laten we zien op de genade en de liefde van God. Er waren wat mensen die zeiden na de vorige preek die ik had over Jezus is de opstanding en het leven. Met de vraag, ben je bang voor de dood? En ze zeiden, ja, ik ben niet bang voor de dood, maar ik ben wel bang voor het proces. En dat snap ik. En ik denk, ik vind het ook goed om dat nog even te benoemen. Dat voor iedereen een heel lastig iets is. Er was ook iemand die zei, ja, nu ben ik bang om voor God te komen te staan. En dat hoeft dus weer niet, want Jezus heeft het voor jou verbracht. Het is nooit de bedoeling om angst te creëren door het woord te prediken, waardoor er een angst ontstaat wat jou als het ware bij God wegtrekt. Maar een vrezen des Heren, een respect en een eerbied voor God, maakt juist dat je dichterbij mag komen. En dat je hem mag gaan danken en zien om wie hij werkelijk is. En daar wil ik, ook in deze dienst, ook als je straks gedoopt gaat worden, ook als je straks naar voren komt om gedoopt te worden, ook al heb je je niet opgegeven. Ik wil je echt bemoedigen. Ontvang die genade van onze geweldige God. In Jezus Christus. Zullen we bidden? Vader, dank u wel. Voor uw goedheid, voor uw trouw, voor uw liefde. Dank u ook voor uw heiligheid, uw rechtvaardigheid, uw grootheid. Dank u wel dat u degene bent die alles heeft gemaakt wat wij kunnen zien en zelfs wat we niet kunnen zien. En ik dank u dat u alles bereid heeft voor een ieder die gelooft in Jezus die u gezonden hebt. Uw heiligheid en uw gerechtigheid vond het nodig dat er iemand was die de dood inging voor ons. Uw liefde en uw genade zorgden voor vergeving van al onze zonden. U woont in de hemel, maar u woont door uw geest ook in een ieder die nederig is en zichzelf aan u overgeeft. En dank u wel dat u zo in ons wilt wonen. Zegen ons zo. Heer, maak de doop dadelijk als echt een feest in ons midden, omdat we weten dat een ieder die stap neemt, voor een ieder zal er feest zijn in de hemel. En ik dank u daarvoor. En ik bid echt dat uw Heilige Geest een ieder van ons, ook van de dopelingen, ook degene die nog gaan komen, zo gaat vullen dat we u gaan zien in uw volle glorie, dat we steeds meer van u gaan zien en ontdekken en dat we steeds meer op u mogen gaan lijken. Helpt u ons zo. In Jezus' naam. Amen.